Lieve mensen, laten we eens gaan kijken naar het woord. Het is januari. En ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar zijn mensen die hebben ook zo'n najaarsdip of winterdip en zo, weet je wel. In ieder geval is na onderzoek bewezen dat mensen zich in de zomerperiode gemiddeld het lekkerste in hun vel voelen zitten. En dat schijnt er ook met het licht en zon te maken te hebben. Nou, het zal allemaal wel. Bij ons werkt dat niet zo dat we met seizoenen op en neer gaan. Maar een feit is wel dat najaar altijd ook best wel een gezellige tijd is. En decembermaand springt er natuurlijk helemaal bovenuit. He, vanwege, als je kinderen nog in huis hebt, dan vanwege Sinterklaas. Maar kerst is natuurlijk een geweldig mooie periode. En oud en nieuw eigenlijk ook wel. En daar genieten wij ook enorm van, altijd. Elk jaar van kerst, van die hele tijd, van alles wat er een beetje bij hoort. We houden ook een beetje van traditie. Dus we eten eigenlijk alleen maar een bouquet staaf in de maand december. Nou, half november beginnen we er dan. Maar dan zo januari is weer afgelopen. En er zijn er nog een paar van die dingen. Hè. Dus in een jaar tijd heb je van die momenten dat er van die extra leuke dingen zijn. Maar dan komt januari en februari en dan moet je dan toch een beetje ergens er doorheen. Het is donker, het is somber, het is koud. En dan verlang je alweer een beetje naar de lente. En ik tenminste zeker, want ik zie daar naar uit. Niet dat ik een soort dip meemaak nu, dat niet. Maar als ik buiten loop, ik wandel veel en dan loop ik in het bos te kijken al. Wat zijn de eerste tekenen er van de lente? Nou, die zijn er nu al volop en dat vind ik mooi, daar geniet ik van. En dan ben je toch weer op weg naar die zomer. Maar de gezelligheid van de decembermaand is verleden tijd. Nu, op dit moment. En daar geniet ik dus van. De lichtjes zijn weg. Kerstboom is weg, pakketstaven, ook niet meer, oliebollen, ach, ook weer een jaar wachten. Het is afzien. Goed, vanmorgen wil ik toch teruggaan met jullie naar iets van dat mooie nog van die decembermaand. Dat kan nog in januari, nog even terugkijken en misschien nog een beetje nagenieten. Maar ik ga het niet hebben hoor, over de lichtjes en de oliebollen. Verder heb ik nou genoeg over gezegd, is allemaal een beetje inleidend. Maar ik wil met jullie teruggaan naar iets van dat mooie van de decembermaand, en om concreet te zijn, naar iets van dat kerstevangelie. Als we het over het kerstevangelie hebben, en elk jaar wordt dat gelezen natuurlijk, Lucas of Matthäus, en dan staan we stil bij de geboorte van Jezus. Kerst is dat alle aandacht uitgaat naar het kind en naar de stal en dergelijke, en dat is terecht, want we gedenken als christenen dat de geboorte van de Heer Jezus. Maar er is toch wat meer wat duidelijk wordt in dat kerstevangelie, als je dat leest, vooral in het gedeelte van Lucas. Daar wordt iets anders ook duidelijk. En daar hebben we het eigenlijk nooit over met kerst. En toch is dat belangrijk. En dat is iets leerzaams. Dat is bemoedigend ook voor ons allemaal. En ik wil daar vanmorgen met jullie eens naar kijken. Aan de hand van het kerstevangelie. Ik ga het verder niet hebben over het kind. Dat noem ik wel even. Maar het gaat als thema om iets anders. Dat thema dat wat ik voor de verkondiging erboven heb gezet. Bij mij in de overdenking. Is God wil voor je zorgen. God wil voor ons zorgen. En dat bewijst hij, ook in het Oude Testament, maar dat bewijst hij vooral in de kerstgeschiedenis, in die geboorte van Jezus. En daar wil ik met jullie naar kijken. En we gaan daarvoor lezen uit Matthäus. Het geboorteverhaal uit Matthäus. En dan nog een paar versen aan de hand van het thema dat God voor ons zorgt in Filippenzen. Dat gaan we ook nog even lezen. Dus Matthäus 2, vanaf vers 7. Toen liet Herodes de wijzen in alle stilte bij zich roepen en vroeg hun nauwkeurig naar het tijdstip waarop de ster was verschenen. Daarna stuurde hij hen naar Bethlehem. Probeer zoveel mogelijk van dat kind te weten te komen, zei hij, en als u het hebt gevonden, kom het me dan vertellen, dan ga ik hem ook aanbidden. Na dit onderhoud met de koning gingen ze op weg. En de ster die ze hadden zien opgaan, ging voor hen uit. Totdat hij boven de plaats was gekomen waar het kind was, daar bleef hij stilstaan. Toen ze de ster weer ontdekten, waren ze heel erg blij. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met zijn moeder Maria. Toen wierpen ze zich voor hem in aanbidding neer. Ze haalden hun kostbaarheden tevoorschijn en boden hem die aan. Goud, wierook en mirre. En in een droom kregen ze van God de raad niet meer bij Herodes langs te gaan. Daarom gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. Na hun vertrek kreeg Jozef een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei, Jozef, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg, totdat ik het u zeg. Want Herodes wil het kind laten opsporen en doden. Jozef stond midden in de nacht op en week met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. Zo ging in vervulling wat de Heer door de profeet Hosea had gezegd. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Tot zover het evangelie, de komst van Jezus door Matthäus opgetekend. En nou twee versen uit Filippenzen hoofdstuk 4 vers 19 en 20. De zorg van God blijkt uit die geschiedenis van de geboorte van Jezus. En daar ga ik een heleboel over vertellen nog. Maar die zorg van God, die ervaart Paulus ook in zijn leven. En Paulus die schrijft dan aan de gemeente dit. Mijn God zal vanuit zijn rijkdom aan heerlijkheid volop in al uw noden voorzien in Christus Jezus. Aan God die onze Vader is de eer voor altijd en eeuwig. Amen. Nou, tot zover het woord van de Heer. Broeders en zusters, God wil voor jou en voor mij zorgen. En met die waarheid mogen we dit nieuwe jaar verder leven. En met die waarheid mogen we leven tot het einde van ons aardse leven. God wil voor jou zorgen. Veel mensen leven tegenwoordig in grote onzekerheid. Hun werk, vaak is dat erg onzeker, korte dienstverbanden en heb je nog wel werk over een paar jaar. Spanning, onzekerheid. Pensioen is tegenwoordig een bron van onzekerheid. Voortdurend moet je erover lezen over kortingen en over gebrek aan indicatie enzovoort. Dus voor gepensioneerden onzekerheid. Relatie, veel mensen leven in een relatie waar veel spanning is omdat ze niet weten of die relatie stand houdt. Maar niet alleen privé zo, het is ook toenemende wetteloosheid in de wereld om ons heen. Je wordt er soms helemaal niet goed van. Elke dag lees je wel in de krant dat er iemand is vermoord of dat mensen tegen hulpverleners opstaan en geweld aandoen. En de meest idiote dingen hoor je tegenwoordig. En het lijkt wel alsof de wereld steeds wettelozer aan het worden is. Of het lijkt niet alleen, het is ook zo. Er is ook steeds meer geweld om ons heen. Niet alleen dat we dat in Nederland zien, maar in de hele wereld zie je steeds meer geweld, explosies overal oplaaien. Tot en met hele grote dingen, dat het zelfs dreigt om een oorlog te gaan. Denk maar aan Iran tegenover de Verenigde Staten en andersom. En Israël daarbij betrokken. En dan hebben we het nog maar niet over het klimaat, waar tegenwoordig een heleboel over te doen is. Nou, iedereen die zal wel eens denken, waar gaat dit allemaal heen? In de wereld en zo ook als je in het begin staat van een nieuw jaar. Wat gaat dit jaar ons brengen? Eén ding is volstrekt zeker. De mensen om ons heen in de wereld die zijn over het algemeen, tenzij je behoorlijk nonchalant in het leven staat, maar mensen die wat serieuzer nadenken over dingen, zijn mensen erg in onzekerheid omdat ze niet weten wat dit jaar en wat de toekomst verder ons allemaal gaat brengen, gezien de tijd waarin we leven. Maar iedereen zal ook die vraag zich wel eens afstellen, zichzelf stellen, waar gaat dit allemaal heen? Maar één ding is heel erg duidelijk, een echt kind van God, wij. Wij zijn kinderen van God, door de eeuwige God uitverkoren. En die heeft het zaadje van geloof in hem in ons hart geplant. En dat is een godswonder, dat dat geloof in ons geplant is. Een echt kind van God hoeft niet gebukt te gaan, zegt de Bijbel, over de onzekerheden van het leven. We leven in wat de Bijbel noemt een eindtijd en het zal alleen maar erger worden gezien de tekenen die we nu zien. Dat neemt alleen maar toe, het zal alleen maar erger worden. Maar wij, echte kinderen van God, hoeven niet gebukt te gaan onder de onzekerheden van het leven of over het verloop van de wereld. Dat mag ons rust geven. Dat is een van die elementen van die rust waar Jezus over spreekt. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Dan krijg je een heel ander perspectief op het verloop van de wereld, op je omgeving, op alle dingen van het leven. Wij mogen in rust leven. Echte kinderen van God leven vanuit de zekerheid namelijk dat God voor hen zorgt. En dan ben je niet meer afhankelijk van de omstandigheden om je heen. Wij leven vanuit de zekerheid, God zorgt voor ons. En het leven kun je dan met vertrouwen leven. En dat kan jij ook. Niet alleen dat ik dat zeg, want ik beleef dat ook echt zo. Maar jij kan dat ook, want op God kun je rekenen. Wij kinderen van God zijn bevoorrechte mensen. Wij kunnen leven dus in rust te midden van een wereld die steeds onrustiger wordt. En dat is wat het woord van God ons leert. En dat mogen we beleven elke dag opnieuw. En als dit een Bijbels feit is, mag je natuurlijk ook de vraag stellen, hoe kunnen we die zorg, hè, misschien heb je daar wat moeite mee met dat ik het zo stel, als een zekerheid, maar hoe kunnen we dan die zorg van God in ons leven ervaren? Hoe komt die dan concreter bij ons? En wat werkt die zorg van de eeuwige God dan uit in ons leven? Nou, daar wil ik vanmorgen aan de hand van het kerstevangelie wat over zeggen. Nou, daar begin ik dus mee. Dat kerstevangelie, daar wordt die zorg van God door ons al duidelijk in de geschiedenis. En het gaat om Jezus Christus. En Jezus die garandeert ons die zorg van God. Als we dat lezen in Matthäus, dan lezen we meteen over de wijzen uit het oosten. Nou, dat is een begrip geworden, hè? Vooral als je kleine kinderen hebt en je komt in de kerk en er wordt een kerstspel opgevoerd. Of je ziet daar iets van op tv of op YouTube. Dan zie je al gauw die wijzen uit het oosten komen. Die komen daar naar Bethlehem om dat kind te aanbidden. Die wijzen die gaan op zoek naar Jezus. En dan komen ze in dat beloofde land en dan hoort Herodes van hun komst. En die hoort dat er een koningskind is geboren en hij voelt daarin de concurrentie ten opzichte van zijn eigen positie. Een koningskind, gaat die dan over 20, 30 jaar mij van de troon stoten? Dan zou zijn macht worden aangetast. En die Herodes, dat was geen lievertje, die wil dus weten van die wijzen waarom ze komen. En uiteindelijk beraamt hij het plan om alle kinderen maar uit te moorden in Israël. In de hoop dat dan ook dat koningskind daarmee is omgebracht. Hij nodigt die wijzen bij hem uit. Maar in onze evangelie wordt gesproken van de wijzen. Maar toch zijn er, als je naar die kerstspelen kijkt, wordt er ook gesproken vaak van koningen. Er komen 3 koningen in Israël om Jezus te aanbidden. En nergens staat in de evangelie iets geschreven over koningen die komen om Jezus in Bethlehem in de stal te aanbidden. Dus hoe komen we daar dan bij? Dat is vreemd, omdat de Bijbel alleen maar spreekt over wijzen. Wijzen uit het oosten die geschenken aan Jezus geven. En dat zijn koninklijke geschenken. Dat wel, maar ze worden niet koningen genoemd. Die koninklijke geschenken zijn goud, wierook en mirre. Dat zijn nog overigens ook geen cadeaus die je verwacht van een doorsnee arbeider, dat is ook zo. Die zou misschien dat wel willen geven aan Jezus in die tijd, maar die kon zoiets gewoonweg niet betalen, want goud, wierook en mirre waren onvoorstelbaar kostbaar in die tijd. Nou, hoe die wijzen dat dan wel konden betalen, die bijzondere koninklijke geschenken, dat weet ik niet, want de Bijbel zegt er niets over. Maar misschien hebben zij die geschenken wel van hun koning gekregen. Dat zou heel goed kunnen. Er is een koningskind geboren, dat zeiden de wijzen. En toen besloten ze om op weg te gaan. En dan hebben ze die geschenken bij zich, maar die hebben ze ergens vandaan. Misschien hebben ze het wel van hun koning gekregen. Dat zou ergens wel kunnen. En zo kan het zijn dat in de overlevering, omdat het gaat om koninklijke geschenken, heeft men gedacht, dan moeten ze die koninklijke geschenken ook van een koning gekregen hebben. Om dat weer aan een andere koning te geven. En zo is het in de overlevering, dus niet in de Bijbel, maar in de overlevering erin geslopen, dat het hier niet om wijzen zou gaan, maar om 3 koningen. Nou, hoe het ook zij, de wijzen brengen de koninklijke kroonprins koninklijke geschenken. En in de Bijbel staat niets geschreven dus over koningen. Dus we moeten dat eigenlijk ook maar vergeten en het houden bij wijzen. Die naam wijzen is overigens wel terecht, want het waren bijzonder begaafde mannen. Ze waren thuis in de astrologie en dat had geen occulte raakvlakken zoals het tegenwoordig nog wel eens het geval is. Maar het was puur een wetenschap die los stond van de occulte wereld. Het waren wijze mannen die daar veel van af wisten. En als God die wijze mannen dan die ster laat zien, waaruit ze concluderen dat er een koningskind is geboren in Israël, dan gaan die mannen meteen op pad. Ze blijven niet waar ze zijn, ze gaan op weg, zegt de Bijbel, om dat koningskind op te zoeken en om het hulde te bewijzen en om ook dat kind te aanbidden. Want ze begrijpen dat er dat kind, dat koningskind, een heel bijzonder koningskind is dat te maken heeft met het verdere verloop van de wereld. Ze willen dat kind aanbidden. Nou, die woorden, hè, want ik ga in op verschillende dingen van het evangelie, zoals Matthäus dat beschrijft. Daar staan dan die woorden, ze gaan op weg En daar heb ik een streepje onder gezet. Dat is belangrijk. Ze gaan op weg. Lees je eigenlijk snel overheen. Staat er ook niets bijzonders. Ze gaan op weg, dat is alles. Maar het is toch belangrijk. Want doordat die wijzen op weg gaan, leren zij dat koningskind kennen. En dat koningskind wat ze hebben leren kennen, dat heeft hun leven veranderd. Waren zij niet op weg gegaan, dan zou er niets veranderd zijn in hun leven. Op weg gaan, broeders en zusters, is in de Bijbel vaak het begin van vernieuwing. Van verbetering in je leven. Je moet soms blijkbaar voor je geestelijk leven soms tot actie overgaan om in een positieve verandering van je situatie te kunnen komen. Er zijn heel wat mensen tegenwoordig in christelijke kerken, maar ook in evangelische gemeenten, die luisteren naar het evangelie, die luisteren naar de boodschap van God. En soms doen ze dat heel getrouw, elke zondag. Die vinden het interessant en die vinden het mooi, maar ze worden er niet door in beweging gezet. En dan verandert er niets in je leven. Ze komen geestelijk geen stap verder. Het is een gewoonte. Maar niet veel meer dan dat. Ze komen niet tot overgave vanwege het woord, door het woord. Ze komen er niet tot volkomen navolging van Jezus Christus. En dan blijft alles in je geestelijk leven, en in de praktijk nog meer van je dagelijks leven, blijft alles bij het oude. Het evangelie, Jezus zelf, heeft dan geen invloed op je leven. Het brengt je niet dichter bij God en het verandert je leven niet. Het maakt je leven niet beter naar de bedoeling van God. En dat is jammer, want zo is de Bijbel, daar is de Bijbel niet voor bedoeld. Mensen die niet groeien in hun geestelijk leven, veranderen niet. En die ontdekken ook niet die enorme rijkdom van het Rijk van God en van de Bijbel en van de gemeente van de Heer. En ze worden ook niet te volle door God gebruikt in de praktijk, want ze blijven maar zitten eigenlijk waar ze zitten. Het zijn mensen die aan de kant blijven staan. En dan mis je de zegen, dan mis je de vrucht van het met God op weg gaan. Het zijn in feite, als ik ze vergelijk met die wijzen uit het oosten, zijn het onverstandige mensen. En kerk en gemeente zitten vol met die mensen. Dat is jammer. Die oosterlingen daarentegen, die deden het beter. Die waren wijs. En die werden terecht wijs genoemd. En ik hoop dat wij allemaal iets weg zullen hebben van die wijzen. En ik hoop dat de woorden van God, die elke zondag klinken en die je leest in je stille tijd, ik hoop dat de woorden van God ons steeds weer in ons leven in beweging brengen. Nou, het waren wijze mannen, ook toen ze door God werden opgeroepen om niet naar Herodes terug te keren. Ze waren toen ook dus aan de Heer gehoorzaam, terwijl ze niet wisten, zij wisten het niet, hè, wat Herodes van plan was. Maar God gaf ze in een droom de opdracht om niet naar Herodes terug te gaan en ze waren God gehoorzaam. Ze dachten hij wil misschien ook de Heer het kind hulde brengen. Maar in werkelijkheid wilde Herodes die kroonprins vermoorden. Nou, gelukkig hebben die wijze mannen God gehoorzaamd in wat hij tegen hen zei. Broeders en zusters, als je dat een beetje op je in laat werken, wat ik jullie vandaag vertel, dat zijn eigenlijk fundamentele voorwaarden om te kunnen genieten van de zorg van God in je leven. Het gaat erom dat wij in ons leven God gehoorzaam zijn en dat Gods woorden ons in beweging brengen. Dan groeien we dichter naar God toe en dan komt er een positieve levensverandering tot stand. We zien dit ook gebeuren in het leven van Jozef. Nou, Jozef die bleef in die kerstgeschiedenis op de achtergrond. Hè? Was een mannetje van de man van de achtergrond. Dat valt op in dat Bijbelgedeelte. Want wat staat er dan? Zij vonden, hè, die wijzen die komen daar in die stal en dan staat er, zij vonden het kind Maria, ze vonden het kind, Jezus, en Maria zijn moeder, zo staat het beschreven. Ze vonden het kind en Maria zijn moeder. En dan wordt de naam van Jozef niet genoemd. Was hij er dan niet op dat moment? Nou, waarschijnlijk wel, maar hij is de persoon op de achtergrond. Hij heeft wel een beetje weg van zijn naamgenoot in het Oude Testament. Ook die Jozef, hè, die naar Egypte, die in die kuil wordt gesmeten en wordt verkocht en in Egypte aankomt enzovoorts. Die Jozef verbleef ook een groot deel van zijn leven op de achtergrond. Zijn broers waren belangrijker dan de Jozef waar we over lezen in het Oude Testament. Maar hij kreeg, die Jozef, kreeg ook van God op beslissende momenten in zijn leven een droom. Net als de Jozef van Maria. God maakte hem in een droom duidelijk dat Jozef naar Egypte moest gaan. Maar er staat nog iets opvallends in de schrift. Namelijk, een engel des Heren kwam bij hem. Dat hebben we gelezen. Een engel des Heren kwam bij hem. In het Oude Testament kom je vaak de uitdrukking tegen van de engel des Heren. En de engel des Heren, dat is een bepaalde engel. Daar is er maar één van. Als de Bijbel spreekt over de engel des Heren, dan wordt er maar één engel mee bedoeld die bestaat in het Rijk van God. Er is geen andere engel die je daarmee kunt vergelijken. De engel des Heren, en dat staat in Maleachi wat ik nu vertel, is de Heren die gij zoekt. Met andere woorden, als in het Oude Testament gesproken wordt over de engel des Heren, dan wordt daarmee bedoeld de Messias, dat is de openbaring van Jezus Christus in de tijd van het Oude Testament. Het is belangrijk om te weten. Dat er in het Oude Testament, ook op meerdere manieren trouwens, maar dat laat ik nu rusten, al gesproken wordt over Jezus en niet alleen in de profetieën. En die engel des Heren, de engel des Heren waar Maleachi over spreekt, is kind geworden in Bethlehem en die ligt daar in die stal, bij Jozef en Maria. En daarom staat er in het evangelie, niet de engel des Heren komt tot Jozef, maar een engel des Heren komt tot Jozef. Want de engel des Heren is geboren, is vlees en bloed geworden, wat staat aan het begin van het Johannesevangelie. Een engel des Heren kwam tot Jozef en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder enzovoort. Nou, nu iets anders. Dat we leren van deze prachtige geschiedenis. En misschien is het jou nog nooit opgevallen. Maar je moet deze geschiedenis, ook al is het januari, lees hem toch van de week thuis nog eens een keertje door. En lees heel rustig en dan zul je herkennen de woorden die ik vanmorgen er een beetje uitlicht en waar ik wat over vertel. En dan zal je ook opvallen dat er in de geschiedenis gesproken wordt over in de volgorde van het kind, zijn moeder en zijn vader Jozef. Het gaat steeds om het kind, zijn moeder en zijn vader Jozef. Het kind staat steeds voorop. Het kind is de belangrijkste. Daar gaat het om in het kerstevangelie. Die wijzen die komen binnen, ik zal het nog even die dingen eruit lichten. De wijzen die komen binnen en er staat er, ze vonden het kind en zijn moeder. En een engel zegt tegen Jozef, neem het kind en zijn moeder en ga naar Egypte. En als ze dan daar zijn in Egypte, laat God na verloop van tijd weten, sta op, neem het kind en zijn moeder en ga terug naar het land van Israël. Als het er één keer stond, dan zou het toeval kunnen zijn, maar het staat er steeds. En dat is opvallend. Dat wil zeggen, het gaat om het kind. Het gaat om het kind. Het gaat om Jezus Christus. Het gaat om de redder van mensen. Om hem gaat het allemaal met kerst. Hij is de nummer 1 en dan is heel veel verderop komt Maria en daarachter komt dan Jozef in de volgorde van belangrijkheid. Maar in de loop van de kerkgeschiedenis, en we zijn nu 2000 jaar onderweg, hebben mensen dit veranderd. In sommige kerkelijke stromingen hebben ze ervan gemaakt, Maria en het kind. Ze hebben het omgedraaid. En dat is een heel eigen leven gaan leiden tot op de dag van vandaag. Zo kwamen er levensgrote Mariabeelden in kerken en in katholieke landen, soms langs de wegen, levensgrote Mariabeelden. En soms hoor je dan dat ze kunnen huilen. En dan gaan er weer duizenden mensen naartoe om daar dat beeld te aanbidden, Maria te aanbidden. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Het gaat niet om Maria. Het is iets wat door de kerk is gecreëerd. In vroeger tijden. Maar zo staat het niet in de Bijbel. Zo heeft God het niet bedoeld. Het gaat niet om Maria. Het gaat om het kind. Het gaat om Jezus Christus. Want hij is degene en hij alleen die ons tot God zal brengen. Niet Maria, niet Jozef. Het is Jezus die ons bij God zal brengen. Als wij ons geheel geven aan hem. Nou, ik hoop dat het jullie een beetje is opgevallen dat Jozef heel gehoorzaam is in hetgeen wat God van hem vraagt. Dat staat er wel duidelijk in. En dat God ook zorgt voor het kind. En dat God zorgt voor Maria. En dat God zorgt voor Jozef. En het komt omdat Jozef luistert naar God en doet wat van hem wordt gevraagd. Daardoor kan God zorgen voor ze. Als God via een engel zegt tegen Jozef, sta op en ga op weg, dan gaat hij. Hij komt in beweging, hij komt in actie. We weten niet veel van Jozef, maar we weten wel dat hij aan God gehoorzaam was. Hij was ten opzichte van de Heer een volgzaam mens. Een voorbeeld voor ons christenen. Nooit zei hij, straks. Of, ik zal wel zien. Of, Heer, ander keertje, want mijn bed is nog zo lekker warm. Of, ja, mooi dat u het zegt, maar ik zal wel gaan wanneer het mij uitkomt. Morgenochtend misschien, bent u de eerste. Die houding kende Jozef niet. Hij was de Heer een toegewijd mens. Als God zegt, sta op, dan staat hij op, meteen. En dan gaat hij op weg. Eerst naar Egypte en later weer terug naar Israël. Nou, ik zeg het nog maar een keertje. Gehoorzaamheid, broeders en zusters, en op weg gaan en vervolgens doen wat God van je vraagt, is een voorwaarde om de zorg van God in je leven te kunnen ervaren. En dat geldt niet alleen voor Jozef, dat geldt ook voor ons. Het gaat hier om een geestelijke wetmatigheid. En die is voor alle christenen, voor alle kinderen van de Heer. Vergeet dat nooit. Niet aarzelen, niet aankomen met allerlei bezwaren als de Heer je dingen duidelijk maakt. Geen ja-maars, maar doen wat God van je vraagt. Als God tegen jou zegt, sta op, sta dan op. Als God zegt, wees trouw. Wees dan trouw. Als God tegen je hebt gesproken en het je duidelijk maakt, wees een levende steen voor de opbouw van mijn gemeente, laat je dan gebruiken als een levende steen. Als God wat duidelijk maakt aan jou, doe dat dan. Het gaat, broeders en zusters, vanmorgen om een eenvoudige christelijke, om een eenvoudige geestelijke grondregel voor de kinderen van God. Als wij Gods nabijheid in ons leven willen ervaren, doe dan wat hij van je vraagt. Hoe kunnen wij een gezegend 2020 tegemoet gaan en niet gebukt gaan onder de druk, onder de stress en de zorgen van het leven en van hoe de wereld allemaal gaat? Hoe kunnen we een gezegend 2020 tegemoet gaan? Hoe kunnen we een gezegend leven hebben hier op aarde als wij zonder bezwaar, gehoorzaam de weg gaan die God ons wijst? Jozef had best bezwaar kunnen maken. Hij had kunnen zeggen, de Heer zei, pak je kind op en neem Maria mee en ga naar Egypte. Had hij best bezwaar kunnen maken. Bethlehem, Egypte. Dat doen we tegenwoordig. Als er een helikopter opstijgt in Bethlehem, dan ben je 2 uur later in Egypte. Als er een F-16 opstijgt daar, dan ben je met 10 minuten in Egypte. Dus het gaat allemaal supersnel tegenwoordig. Maar voor Jozef was het dagen, weken lopen. Het was door de woestijn. Bloedheet. Hij had kunnen zeggen, ja maar Heer, Egypte. Weet u wel hoe ver het lopen is? Kan het niet wat dichter bij huis? Is hier geen spelonk in de buurt waar ik me kan verbergen? Nou, dat kon dus niet. Die spelonken waren er wel in die streek. Maar dat kon niet. Want dan zou hij nog steeds zijn met het kind in het gebied van Herodes, En dan loopt het kind gevaar. Dus dat kon niet. Hij moest weg. En denk erom dat Herodes er alles aan gedaan heeft om het kind te vinden. Maar het lukte niet. En waarom lukte dat niet? Omdat Jozef gehoorzaam was aan de Heer en direct naar Egypte was gegaan. Hij was al ver verwijderd daar toen die soldaten kwamen om die kinderen te vermoorden. Nou, de les die wij van deze geschiedenis, kerstgeschiedenis leren, is dus wie niet gehoorzaamt als God dat vraagt, die komt in de problemen. Als Jozef het niet had gedaan, had hij in de problemen gekomen. Maar wie getrouw de weg van de Heer gaat en wel gehoorzaam is, die kan rekenen op de hulp van God, op de zorg van de Heer. Dat is de les. Nou, weten jullie dan ook, weet je wel dat God wonderbaarlijk heeft gezorgd voor Jozef, voor Maria en voor het kind? Heeft hij fantastisch gedaan. Geweldig gezorgd. Toen ze op weg gingen uit Nazareth om naar Bethlehem te gaan, hadden ze geen cent op zak. Het waren gewoon maar arme mensen die moesten werken en dan konden ze het eind van de dag een paar centjes hebben om de volgende dag wat te eten. Dat was het. Maar ze hadden geen bankrekening. Geen spaarsaldo. Ze hadden geen cent op zak. Hoe komen ze dan in Egypte? God zorgt, ja, zeker. Hoe komen ze in Egypte voordat Herodes ze gevonden heeft? Waarschijnlijk hebben ze kamelen moeten kopen voor de reis. Omdat een voetreis behoorlijk gevaarlijk was in die woestijnen. Maar hoe moesten ze dat betalen? Ze moesten eten hebben voor onderweg, drinken. Dingetjes voor de baby. Hoe konden ze dat betalen? Als ze geen geld hebben.
Ze hebben geld gehad.
Ze hebben geld gehad. Hoe konden ze dat betalen? Dat doen ze van de rijkdom die ze inmiddels gekregen hebben. Goud, wierook en mirre. Want dat waren koninklijke geschenken. Dat was niet een dubbeltje waard. Dat kon je niet vinden op marktplaats. Dat was duizenden, in onze tijd gesproken, duizenden, vele duizenden euro's waard. Nou, en ik denk dus dat ze daarvan de dingen hebben betaald die ze nodig hadden voor hun reis. Het staat niet in de Bijbel, het is maar een aanname, maar dat denk ik. Andere logica kan ik niet bedenken, maar dit zou ik heel goed kunnen. In ieder geval heeft God voor ze gezorgd, doordat ze die kostbare koninklijke geschenken hebben gekregen. En van wie hebben ze die koninklijke geschenken gekregen? Van die wijzen. En wie heeft gezorgd dat die wijzen bij Jozef, Maria en het kind waren? God. Dus God heeft geweldig gezorgd. Via die ster van Bethlehem komen ze daar en brengen ze die geschenken, aanbidden ze het kind en Jozef en Maria zijn welgestelde mensen geworden daardoor. Dat is toch fantastisch? Hoe kun je het bedenken? Nou, niemand anders dan de Heer, de eeuwige God, had dus voor het kind Maria en Jozef gezorgd en God liet het hen aan niets ontbreken en dat doet Hij ook bij ons. Als wij getrouw zijn kinderen willen zijn, dan zorgt Hij dat het in het leven, de essentiële dingen die wij nodig hebben, dat Hij voor ons zorgt. Paulus, die getuigt hier ook van. In de brief van Paulus, waarvan we maar twee versen hebben gelezen, maar dan getuigt hij daarvan. En dat doet hij op een geweldig mooie manier. En hij schrijft die brief aan de gemeente te Filippi, dat doet hij op het moment dat hij in de gevangenis zit, in Rome. Dan denkt hij aan zijn broeders en zusters in Filippi, waar hij geweest is op zijn zendingsreis. En dan hoort hij van zorg, en van bezorgdheid. En dan gaat hij schrijven. Dat hij, God zal in al je noden voorzien, schrijft hij. En het zegt dan de man die zelf in de gevangenis zit. Waarvan je kan denken van nou, ja, onze lieve Heer heeft toch niet voor jou gezorgd hoor. Dan had je wel in een bungalow gewoond. Maar nou zit je in de gevangenis. Hakken ze straks je kop eraf. Is dat zorg? Maar zo denkt Paulus helemaal niet. Hij ervaart Gods zorg op een heel andere manier in die gevangenis. Als wij tegenwoordig in de... Als wij wat uitvreten, je wordt in de gevangenis gestopt. Dan heb je een bed en je hebt een leuke kamer. En je wordt goed verzorgd. Enzovoort, enzovoort. Hè? Allemaal prima geregeld in Nederland. Gratis onderdak. Maar Paulus had geen gratis onderdak. Nog los van de omstandigheden wat hij allemaal niet had. En wat hij moest ontberen. Maar hij had geen gratis onderdak. Hij moest voor zichzelf een huis zorgen. Moest hij kopen of huren. En dan werd er een bewaker voor gezet. En daar moest hij binnen blijven. Dat was je gevangenis in die tijd. Nou, en hoe kon hij dat dan betalen? En dan staat er in Filippi, er komt iemand uit Filippi, die komt langs. En die heeft van de Heer in zijn hart gekregen om Paulus te bezoeken. En in de gemeente van Filippi hebben ze gezegd, joh, je moet wel geld meenemen voor die man. En dat geld krijgt hij en daar betaalt hij de huur van. God zorgt. Wonderlijk, toch? God zorgt voor Paulus en voor zijn kinderen. En Paulus is dan helemaal enthousiast. En schrijft in die brief. En zegt, de Heer die heeft voor mij volledig gezorgd. En dat zal hij ook voor jullie doen. Voor al je noden, alles wat je nodig hebt. Dat staat, dat hebben we gelezen. Hij zal in zijn rijkdom, zal God in al uw noden voorzien in Jezus Christus. Nou, met die belofte, broeders en zusters, kunnen wij ook dit jaar in, kunnen wij ons leven vervolgen. Want die belofte rust ook op ons. Als wij Gods weg gaan en getrouw gehoor geven in hetgeen wat God van ons vraagt, dan zal God voor ons zorgen. Op zijn tijd en op zijn wijze, en soms heel anders dan wij denken of wat wij zouden willen, maar hij zal voorzien. Ik zal jullie een voorbeeld nog geven uit ons leven. En ik heb dat in de tijd van de stroom, dacht ik, ook al eens een keer verteld. Ik denk dat je het wel herkent nu. Maar ik vond het wel mooi om dat nog eens even te herhalen, omdat het mooi past. Een voorbeeld uit ons leven. De Heer had ons de roeping gegeven. Ik had mijn baan opgezegd. We gingen verhuizen uit Den Haag, van mijn theologiestudie daar wonen. En we hadden een huurhuis van de verzekeringsmaatschappij Enia. Die bestaat niet meer, geloof ik. Maar toen in onze tijd dus wel. En die hadden woningen. En dan vlak achter ons huis, vlak dichtbij ons huis, was dat grote pand van Enia. En wij woonden dan in een flatje wat zij dan verhuurden. En daar woonden wij en wij moesten leven uit Gods hand. Want baan opgezegd, geen geld. En bijbelschool moest je betalen. En alle dingen voor gezin en huur enzovoort. Nou, al snel werd ons, we woonden er nog geen 3-4 maanden geloof ik. En we moesten elke maand moest je huur nog netjes komen brengen bij een loketje. En we moesten toen nog betalen per maand 342 gulden nog in die tijd natuurlijk. En 47 cent. Hadden we niet. Dus wij bidden. En bidden. En bidden. En de dagen verstreken en we hadden nog maar een kleine week. Brievenbus in de gaten houden. Je had toen wel al Giro afschrift. Dus als de brievenbus hoorde het klepje vallen, postbode was langs geweest, renden wij naar de gang, luikje open, kijken ze er een afschrift in. Of had iemand misschien een envelop met geld erin gegooid, of hadden we gift gekregen. Zoiets. Iedere keer spanning. Nee, weer niet. Nou, weer bidden. We hadden dagen verstreken en het werd vrijdag en dan moesten we de huur betalen voor het eind van de dag. Op die dag zouden ook mijn ouders komen. Dat was voor het eerst dat ze naar Den Haag kwamen. Uit Den Helder, Den Haag. Voor mijn vader een hele stap. Mijn vader die had al een beetje knorrig gereageerd. Toen ik in juni, Anneke en ik, aan hem vertelde dat ik mijn baan zou opzeggen. En dat ik naar een bijbelschool zou gaan. Nou, hij had twee jongens, drie meiden, twee jongens. Dat was allemaal natuurlijk behoorlijk traditioneel vroeger. En mijn vader en moeder waren ook traditioneel kerkelijk opgegroeid in de gereformeerde kerk. Dus dat denken, dat zat er dan helemaal in. En twee jongens en mijn broer die had gezegd, ik ga naar een bijbelschool. Ik ga theologie studeren, ik dominee geworden. Nou, dat vond hij wel ook enig, ergens als christen ook wel weer mooi. Maar ja, moest dat nou allemaal zo nodig? Hij had liever gezien dat hij een normaal vak had geleerd. En toen kwam ik. En dacht hij, nou ik heb gelukkig die andere, die doet het tenminste normaal. Dus dat gaat dan wel goed. Toen kwamen wij thuis en zeiden van pa, ik stop met mijn baan en ik ga naar een bijbelschool. Nou, ik vergeet de blik in zijn ogen nooit, hij vond het helemaal niks. En hij werd behoorlijk pissig en we zijn eigenlijk niet lekker uit elkaar gegaan. En in dat najaar woonden wij dus in Den Haag. Wij woonden in Den Haag en ze zouden voor het eerst bij ons komen. Nou, dat was dus voor pa wel een dingetje. Dus middags zouden ze komen. 'S morgens gingen ze langs in Delft. Hadden natuurlijk nog geen auto, maar de trein en zo allemaal. Gingen ze in Delft langs bij een oom. En ze zouden dus daar vandaan doorrijden naar Rijs uit Den Haag en bij ons komen. Aan die oom in Delft vertelden mijn ouders van onze keuze. Dat ze naar ons toe gingen en van onze keuze om de Heer te gaan dienen enzovoort. En bij het weggaan zei mijn oom tegen mijn vader en moeder, joh, wij hebben een klein spaarpotje waar we een paar losse centen hebben in doen. En het staat er al een paar jaar. En neem dat potje maar mee en geef het maar aan Gerrit en Anneke en doe ze maar de hartelijke groet. Nou, fijn. Mijn ouders zitten bij ons en mijn vader en moeder die vertellen dit. Er is een kast geweest in Delft en die had dat gezegd en gedaan en die geeft dat potje aan ons. Wij, vanwege dat wij weer hadden niet verteld van de huur, dus wij zaten in Spanje, wij openden een potje, gooien dat geld op tafel, hadden meteen zitten tellen. En wat ik je vertel is 100% waar. Wij telden 342 gulden en 47 cent. Denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat kan je niet beseffen, dat kan je niet bevatten. Die mensen doen jarenlang een percent in dat potje. En op die dag dat mijn ouders komen, is dat precies het bedrag wat wij nu moesten betalen. Kan je het niet bevatten? Dat is nou puur die zorg en die leiding en die betrokkenheid van God bij mensen die wij allemaal niet kunnen bedenken. Wat wij bedenken is meestal, lukt meestal niet in die zorg van God. Maar dan komt het op een heel andere manier vaak tot ons. Dus wij waren hartstikke blij en enthousiast en ik sprong overeind en ik gaf mijn vader een huk en ik zei, pap, God heeft je gebruikt. Nou, daar moest hij niks van hebben, want we leven zouden natuurlijk gereformeerd. Toen zeiden jullie, doe even normaal. En ja, maar ik vertelde toen precies hoe het gebeurd was. En toen zag ik de tranen in zijn ogen komen. Dat had hij helemaal nooit begrepen. En hij vond het, dat heeft hem wel geraakt. Ja, mooi. Dus, belangrijker nog dan het geld, was dat de Heer ook onze ouders zo aansprak. God voorziet in al onze noden, broeders en zusters. En daarom gaf hij het kind en Maria en Jozef goud, wierook en mirre. En dat is veel, maar ze moeten dan ook op reis naar Egypte. En zo hadden ze voor elke dag genoeg, ook om daar te zijn. En deze God is onze God. Deze God is jouw God en is mijn God. De eeuwige. En deze God, zegt de Bijbel, is dezelfde en blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. En dat betekent dat wij niet in onrust hoeven te leven in een onrustig wordende wereld. Als de mensen om ons heen zonder God in paniek raken van angst voor het verloop van de wereld, kunnen wij in rust leven en in vertrouwen. Zo eenvoudig is het. Als wij maar getrouw doen wat de Heer van ons vraagt, als wij maar de weg gaan die de Heer ons wijst, en soms doet God, gaat God zorgen, soms op een wonderlijke manier, op een wijze die je niet verwacht. Ik wil je nog één voorbeeld geven, dan ga ik mee eindigen. En dat is een voorbeeld uit het Oude Testament. Een prachtig voorbeeld, waar die zorg van God ook zo mooi uit blijkt. Op een dag heeft de profeet Elia, waarschijnlijk kennen jullie allemaal het verhaal wel, hè? De profeet Elia die heeft een enorme honger. En profeten, dat waren toch ook een beetje zwervers in die tijd. Die werden lang niet altijd geaccepteerd door de mensen en leefden dus eenlingen vaak. Nou, Elia die zit er ook ergens in het veld en heeft honger. En water kan hij drinken uit een beek, maar verder blijft hij honger hebben, want hij heeft niks te eten. En dan voorziet God op een heel aparte manier. In de Bijbel er staat dat God raven stuurt naar Elia met voedsel in hun bek. En dan lees je dat zo'n geschiedenis, denk je, nou, leuk, mooi, zal wel. Maar dat is heel apart. Het is ten eerste apart dat God vogels stuurt. Ten tweede is het apart dat God raven stuurt. Raven zijn alleseters. Die vreten alles wat maar eetbaar is. Vlees, vis, brood, insecten, alles vreten ze op om een buikje mee te vullen. Raven zijn geen sociale vogels. Als raven wat te vreten vinden, blijft er niks voor een ander over. Als God vogels wil gebruiken, dan zou je denken, hij stuurt een duif. Want die vreet wat zaadjes, als hij dan een stukje vlees vindt of wat anders, kan hij het meenemen en een ander geven. Maar dat doet God niet. God stuurt een raaf. Elke dag opnieuw, raven, die brengen Elia voedsel. Nou, zo wonderlijk voorziet God soms bij mensen op een wijze dat je totaal niet verwacht. Maar God maakt altijd zijn woord waar. God zorgt voor zijn kinderen. En dat doet hij ook bij jou en dat doet hij ook bij mij. En in dat vertrouwen mogen we leven. En dat is een geweldig leven. Amen.